Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is 1 Kronieken 11, vers 10 tot en met 19. We noemen 1 Kronieken 11, vers 10 tot en met 19. En de tweede schriftlezing is Zachariah 13, vers 1 tot en met 9. Zachariah 13, vers 1 tot en met 9. En de psalmen zijn psalm 39, vers 3 en 4. Psalm 42, vers 1 en 2. Psalm 42, vers 3. En psalm 72, vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing 1 Kronieken 11, vers 10 tot en met 19. En de tweede schriftlezing is Zachariah 13, vers 1 tot en met 9. En we zingen psalm 39, vers 3 en 4. Psalm 42, vers 1 en 2. Psalm 42, vers 3. En psalm 72, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkander zingen, gemeente, van de 39ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt. De sterkste is enkel ijdelheid. En ook vers 4 gaat niet de mens als in een beeld daarheen gelijk een schaduw die verdwijnt. Psalm 39, derde en het vierde vers. gemeente, de schriftlezing vindt u in het Oude Testament, in een tweetal gedeelten. 1 Kronieken 11, de eerste schriftlezing, daarvan de versen 10 tot en met 19. 1 Kronieken 11, vers 10 tot en met 19. Vervolgens, ook uit het Oude Testament, Zacharia 13, de eerste 9 versen. Ik noem dat onze eerste schriftlezing, 1 Kronieken 11. Vers 10 tot en met 19, vervolgens Zacharia 13, vers 1 tot en met 9. Maar vooraf luisteren met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Deze nu waren de hoofden der helden die David had, die zich dapper bij hem gedragen hebben in zijn koninkrijk bij geheel Israël, om hem koning te maken naar het woord des Heeren over Israël. Deze nu zijn van het getal der helden die David had. Jozabam, de zoon van Hachmoni, was het hoofd der 30 die zijn spies tegen 300 opheffende en op eenmaal versloeg. En na hem was Eleazar, den zoon van Dodo, den Ahoïd. Hij was onder die 3 helden. Hij was met David te pas Damim, als de Filistijnen daar ten strijde vergaderd waren, en het stuk des akkers vol gerst was, en het volk voor het aangezicht der Filistijnen vloot. En zij stelden zich in het midden van dat stuk en beschermden het en zij sloegen de Filistijnen. En de Heere verloste hen door grote verlossing. En drie uit de 30 hoofden togen af naar den rotssteen, tot David in de bespilling van Adullam. En het leger der Filistijnen had zich gelegerd in het dal Rephaim. En David was toen in de vesting, en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust en zeide: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput die onder de poort is? Toen braken die drie door het leger der Filistijnen en putten water uit Bethlehems bornput die onder de poort is. En zij droegen het en brachten het door David. Door David wilde het niet drinken, maar hij goot het uit voor den Heere. En hij zeide: dat laat mijn God verre van mij zijn, van zulks te doen. Zou ik het bloed deze mannen drinken? Met gevaar huns levens, ja, met gevaar huns levens hebben zij dat gebracht. En hij wilde het niet drinken. Dit deden de drie helden. Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden, ja, ook de profeten en den onreinen geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert, en zij zullen geen harenmantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen: ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworpen, van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt: wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen: het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en den geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en ik zal het loteren, gelijk men zilver lotert, en ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: het is mijn volk. En het zal zeggen: de Heere is mijn God.
Ter inleiding op de prediking willen wij zingen van de 42e psalm: tijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook vers 2: ik heb mijn traan onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen: waar is God die gij verwacht? Psalm 42. En daarvan het eerste en het tweede vers. tekst voor de prediking vindt u in 1 Korinthiërs 11, 17. Waar we de woorden lezen. David kreeg lust en zeide: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems boornput die onder de poort is? En we schrijven dan boven de preek: verlangen naar het water van Bethlehem. En in de eerste plaats ziet dat op David. In de tweede plaats wordt de vraag dan gesteld: geldt dat ook voor u, voor jou en voor mij? Verlangen naar Bethlehems water, dat gold voor David. En de tweede vraag is dan: geldt dat ook voor u, voor jou en voor mij? Bethlehem, daar verlangt David te komen. En daar verlangt hij ook het water te mogen drinken. En gemeente, als het vanmorgen gaat over het plaatsje Bethlehem, dan is dat voor ieder van ons een bekende plaatsnaam vanuit Gods woord. Ik vermoed dat niemand van ons er ooit geweest is. Misschien ook wel. Maar in elk geval vanuit de Bijbel is het een zeer bekende plaats. De stad van koning David. Daar in de landstreek van de velden van Efrata in Judea gelegen. Bethlehem, de plaats waar de Heer Jezus zelf geboren is. De betekenis van die naam is broodhuis. Niet alleen is Bethlehem bekend vanwege de schaapherders die daar met hun kudden verkeerden. Maar Bethlehem is ook bekend vanwege de korenvelden, de korenaren met de graankorrels waar het brood gebakken werd. Dus daar was zowel de veeteelt, maar daar was ook de akkerbouw. En daar was zo'n overvloedige oogst dikwijls, dat de plaats er naar heette Bethlehem, broodhuis. Daar in de kerstnacht, eeuwen later, is de Heer Jezus geboren. Daar klonk de boodschap: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, dat u geboren is de zaligmaker. Daar waren de herders met hun kudde, die hun kudde verlieten om te gaan met haast naar de kribbe, om de Heer Jezus daar te zoeken en te mogen vinden. Daar is Christus geboren. Daarheen moesten Jozef en Maria heen gaan in de dagen dat daar die volkstelling van keizer Augustus uitging. Daar zijn ze aangekomen terwijl Maria haar kind moest baren en er geen plaats was. In de herberg niet, zodat daar in de buitenlucht de Heer Jezus geboren is. Hij is dat brood vanuit het broodhuis. Hij is dat water des levens. Hij is dat brood der verzoening voor armen en ellendigen die alleen de ware honger en dorst en die de ware leegte alleen in waarheid kan vervullen. Hij is ook de enige die dat brood der verzoening is en dat water der verzoening is, waar hongerige en dorstige zielen vanwege hun schuld en zonde die daarvan eten en drinken nimmer meer zullen hongeren en nimmer meer zullen dorsten. Heer Jezus heeft gesproken tegen de Samaritaanse vrouw: het water dat ik hen geven zal, zal in hen worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. En in Johannes 6 heeft Heer Jezus zelf gesproken: zo iemand van dit brood eet, die zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welke ik geven zal voor het leven der wereld. Gemeente, vanmorgen komt het wel aan op die ene vraag: hebben wij gegeten van het brood des levens? Mochten wij drinken, mocht u drinken van die wateren des levens die uit hem alleen voortkomen en die uit hem en zijn overvloed ook voortgebracht zijn. Door zijn bitter lijden sterven. O, dat brood te eten en dat water te drinken kan alleen de leegte in uw ziel vervullen. Dat kan deze wereld niet en dat kan de leegte niet van ook alles wat deze wereld ons aanbiedt. Maar dat kan alleen de Heere. En hij ook alleen is dat brood, dat water ter gerechtigheid, waardoor een ziel die ontdekt aan schuld en zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid verzadiging kan vinden. O, dat daar de honger en de dorst gelest kan worden. O, begeerden wij al dat water. Een tijd van droogte ligt achter ons. En de aarde zag als het ware dorsten naar het water. En misschien is het ook al dat u menigmaal, waar de, zo ook het zweet van uw lichaam stroomde, u dorste naar drinken. Maar mag het zij dat zo uw ziel al hongerde en dorste naar de gerechtigheid, dat kan alleen. O, als we in waarheid verstaan wie we zelf zijn voor God. En als we in waarheid verstaan wie we zijn naar de naaste toe. Als we in waarheid verstaan dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. En het ook zo is dat we de Heer Jezus van nodig krijgen als de borg en middelaar. Om met God de Vader, met God drie enig verzoend te worden. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar nu horen we gemeente in onze geschiedenis. Dat David uitspreekt. En dat we lezen dat hij zegt: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems boornput die onder de poort is. Wie zal mij van dat water te drinken geven? Wanneer heeft David deze woorden gesproken? Wat is de achtergrond van deze geschiedenis die wij gelezen hebben? Wel, het is een situatie van strijd. Een situatie van oorlog en niet een binnenlandse oorlog. Die kende David ook. Na het sterven van Saul. Oh, wat is daar ook? Wat is zijn koningschap ook aanvankelijk ook? Niet erkend door velen. Maar uiteindelijk is toch David door al de stammen erkend als koning. En is het ook dat Jeruzalem veroverd is op de Jebusieten. Sion veroverd, Salem veroverd en de stad Jeruzalem de hoofdstad mag zijn. In het binnenland is er eindelijk na onrust rust gekomen. Maar dan, na die binnenlandse strijd, wacht David de strijd met buitenlandse vijanden. Met Filistijnen. En die Filistijnen waren het land binnengevallen. En ze waren al op weg naar Jeruzalem. Maar in die strijd mochten de Filistijnen worden tegengehouden. Israël had ten diepste, het leger van Israël had ten diepste al het leger van de Filistijnen tot tegenstand geroepen en ook tegen kunnen houden. In het dal van Rafaïm wisten ze stand te houden, gelegen tussen Jeruzalem en Bethlehem. Jeruzalem zouden ze niet kunnen bereiken. Maar al is het dan dat het leger van de Filistijnen ten diepste al tegengehouden is, ze zijn nog wel altijd binnen de grenzen van Israël. En ook Bethlehem, uitgerekend Bethlehem, is nog bezet. De stad, de plaats, niet de stad, maar het dorpje wat David zo lief is. En nu is daar ook het verlangen om de Filistijnen verder het land, geheel het land, uit te drijven. En dan zal ook Bethlehem heroverd moeten worden. Maar nu mocht David met zijn leger niet terstond de aanval inzetten. Maar ze moesten een omtrekkende beweging maken en op Gods bevel wachten om de Filistijnen verder het land uit te drijven. En dat teken waarop ze moesten wachten was het ruisen in de toppen van de moerbeziebomen. Zo komt David aan bij de spelonk van Adullam, ten zuidwesten van Bethlehem gelegen. Dat mag nu zijn hoofdkwartier zijn. Het was eens in de dagen toen hij vluchtte voor Saul, zijn schuilplaats. En in de verte ziet hij Bethlehem liggen. Ja, nog belegerd door de Filistijn. Hij kan er niet komen, mag er ook nog niet naartoe. Moet op het bevel van de Heere wachten. Maar hij ziet die plaats die hem zo lief is, waar zoveel dierbare herinneringen liggen voor David. Zijn gemoed zal volgeschoten zijn daar. O, daar is hij geboren. Daar is hij als kind opgegroeid. Daar woonden zijn vader en zijn moeder. Daar verkeerde hij met zijn broers. Daar heeft hij ook als kleine jongen geleerd om zo de kudde van de schapen te weiden. Elke weide daar in de omgeving, elke beek, ook kent hij daar. Allemaal herinneringen zijn er als hij daaraan terugdenkt. zoete herinneringen, zoveel jaren geleden. Maar wee moet een heiwee, vervult zijn hart. Daar heeft hij ook de Heere menigmaal ook willen spreken tot hem. We denken aan bijvoorbeeld aan Psalm 23 daar. Waarschijnlijk gedicht: de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dat waren die weiden rond Bethlehem. Die David kende met zijn schapen. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Daar ook mag David weten dat de Heer menigmaal hem heeft uitgeholpen en doorgeholpen. Toen hij zijn kudde moest beschermen. Waar heeft hij gestreden met een leeuw, met een beer. Daar waar de hulp van de Heer is daar gebleken. Daar ook is hij gezalfd door Samuel tot koning. O gemeente, herkennen wij het. Misschien komt u hier niet vandaan. En misschien is het ook wel dat u niet meer woont in uw geboorteplaats. En als u dan denkt aan uw geboorteplaats, als u denkt aan uw jeugd, als u denkt aan de vele herinneringen. Oh, dan kan het zo zijn dat ook uw geboorteplaats altijd nog zoveel bij u kan oproepen. En er altijd misschien nog wel een heimwee is naar de tijd van vroeger. Naar de onbezorgde jeugd, naar de kinderjaren. O, noemt u maar op. Maar gemeente, kan ook geestelijk zo zijn. Dat we terug kunnen denken aan tijden, aan plaatsen. Waar de Heer kennelijk in het midden was. Waar de Heer kennelijk ook heeft gesproken. Waar de Heer zijn bemoeienissen getoond heeft. Dat er tijden zijn geweest in uw leven. Waar de hand van de Heer in u, in jouw leven zichtbaar werd. Waar zijn hulp mocht blijken. In dagen van gevaar. Bijvoorbeeld dagen van ziekte. Dagen van ziekenhuisopname. Of in moeite, in zorgen. Dat de Heer zijn nabijheid toonde. Dat de Heer gebeden wilde verhoren. Oh, dan kan het zijn dat het wel eens een ogenblik vergeten wordt. Maar dan kan daarna de herinnering weer zo terugkomen in onze gedachten. Maar ook geestelijk kan het zo zijn. Tijden, plaatsen waar de Heer sprak. De stilte van uw binnenkamer. Of misschien op deze plaats, deze Bethelkerk, voor u werkelijk een huis Gods geworden is. Een plaats waar de Heer u kwam stil te zetten. Waar de Heer u kwam te ontdekken aan schuld en zonde. Waar het woord en prediking uw hart raakte, uw ziel trof als een pijl. Waar u de kerk uit moest gaan anders dan u erin kwam. Waar u de stem van de Heer hoorde, waar u zich bij namen hoorde noemen. Of misschien ook al thuis, waar het woord mocht opengaan of op een andere plaats. Onvergetelijke ogenblikken, meer nog. Niet alleen als de Heer u stil kwam te zetten. Als de Heer u kwam te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heer u in de kraag kwam te grijpen en u toonde dat u wandelde op de brede weg. En het een eeuwig omkomen zou worden, maar ook als het ogenblikken mochten zijn. Dat in de nood van zonde en schuld de Heer zich aan uw ogen voor ogen stelde. En het u wilde toeroepen: ik ben uw heil alleen, ik heb verzoening gevonden. Als daar gezien mocht worden, op het werk van de middelaar niet alleen gezien mocht worden. Als het geloofd mocht worden door de werking van woord en geest. Als daar het vertrouwen u geschonken mocht worden. Uw schuld verzoend, uw zonden vergeven, komt en laat ons samen richten. Al waar uw zondes als scharlaak, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken witter dan wol. Hoe mogen we daarvan weten? Dan kan er ook in ons leven iets zijn van het heimwee. Ook als dat soms na ontvangen genade weer zo kan wegebben. Als we zo kunnen verachteren in de genade. Zo denkt ook David met heimwee aan Bethlehem. En hij kan en hij mag er niet komen. De vijandige legers scheiden hem van zijn geboorteplaats. Van de plaats die hem zo lief is. Waar misschien nog zoveel ook wonen die hij mag kennen. De Heer had nog niet gesproken. En gemeente, in de tijd van het wachten, van het verwachten. wordt zijn heimwee des te groter. Hoe graag zou hij er rondwandelen, hoe graag zou hij er drinken. En als wij horen hoe hij onze tekst zegt, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems boornput, zou dat ook kunnen betekenen dat David met grote dorst bevangen is. En zo roept hij het uit. Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems boornput? En dan, gemeente, gebeurt het. Drie van zijn knechten, drie van zijn helden, die dringen het legerkamp van de Filistijnen binnen. Onverwachts, de Filistijnen weten niet wat hen overkomt. Daar hadden ze er totaal niet op gerekend. Drie onbekende mannen die met gevaar van hun eigen leven, onverwachts, daar zo de vijandige stellingen binnendringen. Om naar Bethlehem te gaan, om naar de boorenput te gaan, om daar het water te putten voor hun koning. Die daar als kind zo menigmaal het water heeft gedronken. Door de grote verwarring en door de grote schrik zijn de Filistijnen als het ware als aan de grond genageld, verlamd. En ze doen niets. Naar de mens gesproken hadden drie mannen het er nooit levend kunnen afbrengen. Maar door het onverwachte, o zijn ze al terug, hier dat de Filistijnen kunnen reageren. Voor ze het besef hebben, is met een kruik het water geput. En ze brengen het vol liefde terug tot hun koning. Waarom hebben ze dat nou gedaan, die mannen? Ja, dat hebben ze nou gedaan uit liefde. Uit liefde tot hun koning. Hebben ze ook gedaan uit gehoorzaamheid. Waar de koning sprak, o zijn wil was wet, zijn wens moest uitgevoerd worden. Grote gehoorzaamheid en grote achting. Maar ook is daar ook grote liefde tot de koning. En dan zouden we verwachten, David, dat water met gulzige teugen zou drinken. Maar gemeente, hij doet het niet. Waarom drinkt hij dat water niet? En waarom is het dan dat hij dat als het ware als een dankoffer uitgiet op de grond voor de Heer? Hoe kan het dat zijn knechten voor hem met gevaar voor eigen lijf en leden dat water gehaald hebben? En de koning het water er dan niet drinkt. Dat hij het dan voor de Heer uitplekt. Als een offer, plengt als een offer en uitgiet als een offer. Wel, David beseft dat hij het leven van zijn manschappen in gevaar gebracht heeft. En dat hij dat toch, hoe groot zijn verlangen naar Bethlehem ook was en hoezeer hij ook gedost heeft, dat niet heeft mogen doen. En daarom een gevoel, David, als het ware, dit water komt niet mij toe, het komt de Heere toe. Het is voor de Heere bestemd. En zo giet hij het als een dankoffer voor de Heere uit. In dankbaarheid dat ondanks zijn onvoorzichtig optreden zijn mannen toch gespaard mogen zijn. En ook in het geloof dat de Heere Bethlehem, daar mag dit gehaalde water bewijs van zijn. Daar mag dit water uit Bethlehems boornput ook een teken van zijn. Dat de Heere Bethlehem ook zeker weer in zijn hand zal teruggeven. In het offer zit ook een element van schuldbelijdenis. Niet op Gods tijd gewacht. Het leven van zijn mannen in gevaar gebracht. Zo geeft hij terug aan de Heere. En gemeente, dan naar het tweede punt toe. Verlangen naar Bethlehem, het was er bij David. Maar de vraag is vanmorgen ook. Hoe is dat nou in u en jou, in mijn leven? Verlangen naar Bethlehem, kunnen wij dan uit deze geschiedenis lessen trekken? O, is daar uit deze geschiedenis een toepassing dan te maken? We moeten toch immers ook oppassen om zomaar alles te vergeestelijken. We moeten toch oppassen ook voor allegorezen, dat we als het ware in elk gedeelte uit de Bijbel een geestelijke les willen trekken die er misschien wel niet in ligt. Dat is waar. Denk ook aan iemand als Calvijn, die altijd ernstig waarschuwde voor allegorese, om alles maar naar eigen gedachten te vergeestelijken. O, dan doet het woord geen recht. Dat was wel zo dat Calvijn altijd wel sprak van de noodzaak van typologie. dat we wel zien dat in de schrift in het Oude Testament wel lijnen naar de Heer Jezus te trekken zijn, dat ook velen, bijvoorbeeld koningen, ook of profeten, of we denken ook aan de priesters, de hoge priester, dat het in zekere zin typen waren van de Heer Jezus. Maar we willen dan vanmorgen niet de boodschap willen vergeestelijken. Mogen we aan de andere kant, dan moeten we toch wel zeggen, er is altijd die centrale boodschap in Gods woord. Elk gedeelte uiteindelijk gaat het toch om die twee woorden, zonde en genade, wet en evangelie. Gaat het om die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalen worden. Gaat het om die twee wegen, brede weg en smalle pad, die ons wordt voorgehouden, de drie stukken die een mens moet kennen om getroost te leven, zaal te sterven, hoe groot mijn zonde en ellende zij, ook daarvan verlost worden. En ook God daarvoor dankbaar zal zijn. En de centrale boodschap is toch dat we goed geschapen zijn, maar dat we van God zijn afgevallen. Dat een mens moet sterven, dat de schepping ook aan de zonde is onderworpen. Dat we God moeten ontmoeten. O, de boodschap is toch dat God zijn zoon wilde zenden. Om nou een wereld verloren schuld nog te zaligen. En dat er een volk is dat zalig zal worden verkoren van eeuwigheid af. En die heeft zelf gesproken. Denk maar aan de Emmersgangers, hoe de schriften van hem getuigden. En hoe de schriften ervan spraken. Hoe hij zou moeten lijden, zou moeten sterven en zou opstaan. De profeten, de historische boeken, de psalmen. Ze spreken ervan. In heel de boodschap van het Oude Testament klinkt het door. Uw koning komt. En klinkt die boodschap, die bede ook van de kerk. Kom Immanuel, och, dat gij de hemel scheurdet. Dat gij nederkwaamt. En nu horen wij van de dorst van David. Ja, dat wij dorsten. Gemeente, Adam heeft in het paradijs nooit gedorst. Dat mensen op deze aarde omkomen van de dorst. Dat we moeten dorsten is een gevolg van de zondeval. Maar nu spreekt de Bijbel ook op allerlei plaatsen dat de dorst van het lichaam ook vergeleken wordt met de dorst van de ziel. Denk maar aan de psalm die we gezongen hebben. Mijn ziel dorst naar de Heere, God des levens. Ach, wanneer. En we denken ook aan andere psalmen. Looft hem die u vergunt. Psalm 103. Uw ziels verlangen. En het goede tot verzading doet ontvangen. O, is daar een dorst. En welke dorst is er dan? Een dorst naar de Heere. Waar Gods gemeenschap gemist wordt. Waar zijn nabijheid niet ervaren wordt. Waar de leegte in het hart gevoeld wordt. En we ervaren dat niets van deze wereld die leegte, die ook op kan vullen in ons binnenste. Dorst niet alleen vanwege het missen van de Heere, maar ook dat de ziel kan dorsten naar de gerechtigheid. De ziel kan dorsten vanwege de zonde. De ziel is als een dorstig land door en droog. Waar Gods genade zo van nood is. Waar de ziel ontdekt is aan schuld en zonde. Waar de gemeenschap met de Heer gemist wordt. Dat er is dan een dorst naar het levende water. Waar de Heer Jezus over sprak dat hij dat levende water is. En wie van dat levende water zal drinken, die zal nimmer meer dorsten. En we denken zo ook aan die woorden die we lazen in de profetie van Zacharia. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid in Christus. Een fontein tegen de zonde, tegen de schuld. Tegen de gevolgen daarvan en ook tegen de onreinheid van de ziel. We denken in Jesaja 55, o alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder prijs, wijn en melk, o gemeente, kennen wij deze dorst. Is daar vanmorgen in de kerk zulk een dorstige ziel. Zo een die de gemeenschap met de Heer moet missen. Is daar Een ziel die de zonde, de onreinheid in uw binnenste hebt leren kennen. Die uw schuld voor ogen heeft gekregen, die ook uw boze hart heeft leren kennen. Dat u ziet, uit mij zal er geen goed kunnen voortkomen. O, is daar een ziel die heimwee heeft, zoals David verlangde naar Bethlehem. Naar zijn geboorteplaats. Dat er een heimwee is naar het paradijs, dat we onze ellende, uitlandigheid betekent dat. Dat we de gemeenschap met God moeten missen. O, dat u bent gaan verstaan de Heere kwijt te zijn. En dat u bent gaan verstaan dat als u moet sterven, u eeuwig van God gescheiden zult moeten zijn. Om geworpen te worden in die buitenste duisternis, in die eeuwige dorst, heeft de Heer het u doen verstaan. Van dat heimwee lezen wij. We denken aan de verloren zoon, die daar in dat vergelegen land tot bezinnen kwam. En naar zijn vader, naar de gemeenschap met zijn vader ging verlangen. We lezen ervan in Hebreeën 11. Van de kerk die zalig is voor het Oude Testament. Ze zochten een vaderland. Ze verwachten de stad die fundamenten heeft als kunstenaar. En bouwmeester God de Heer. Ze zagen op deze aarde thuis niet te kunnen hebben. Ze zagen ook dat ze hier niet konden blijven. Ze zagen dat hier een vaderland ook niet kon zijn. En zoals de kinderen Israëls ook verlangden naar het beloofde land, overvloeiende van melk en honing. Het aardse Kanaan, wat een type was van het hemelse Kanaan. En zo ook als we lezen de psalmen van het verlangen naar van het land dat door en droog is, waar niemand lafenis kan krijgen, is zo uw ziel geworden. Ja, gemeente, als de wet ons wordt gepredikt, en als de Heer door zijn Heilige Geest die wet wil gebruiken om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan komt daar die dorst. En die ware dorst is zo nodig om te gaan verlangen naar Bethlehem. Om te gaan verlangen naar het kind van Bethlehem. Dat daar die bede mag komen in onze ziel. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderven. De diepste oorzaak van die dorst is onze eigen zonde en onreinheid. Dat we de Heer verlaten, maar nu is daar een fontein geopend. Fontein geopend, lazen wij. Door God de Vader, in de Zoon van zijn liefde. Tegen alle zonde. Tegen al onreinheid. Dat is nu in de Heer Jezus Christus. Dat God van eeuwigheid af zich in zijn Zoon een volt en eeuwige leven heeft verkocht. Dat God van eeuwigheid af zijn Zoon heeft wel een roepen. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd en geroepen heeft. Om borg en middelaar te koop te zijn. En hij sprak, zie, ik kom. Dat hij gekomen is, die de wet van zijn vader droeg in zijn hart. En die wet vervuld is en toch aan die wet het gestorven is. Zijn vergoten bloed is nou dat levende water. Zijn verbroken lichaam is nou dat brood van Bethlehem. O, hoe heeft hij moeten dorsten. Aan het kruishout heeft hij het uitgeroepen. Mij dorst. O, waar hij gevoelde de toren van zijn vader over zijn bestaan. O, die op hem neergelegd werd. Hoe is hij in de gestalte van een dienstmecht gekomen, zoals Davids knechten kwamen om door de vijandige legers heen te dringen, heeft hij de gestalte van een dienstmecht aangeknomen. En hoe is hij gedrongen door die vijandige legers heen, om daar te gaan naar Golgotha en om daar het offer te brengen, wat hij zal brengen in het heiligdom. Hij is het kamp van de vijand ingegaan. Komen naar deze wereld verloren schuld. Waar niemand hem zocht. Waar geen plaats voor hem was. Waar zijn eigen volk hem zou verwerpen. En waar de Satan al al zijn vijandschap op hem deed neerkomen. Hij plengde zijn bloed als een offer. En hij heeft verkondigd dat zijn lichaam waarlijk spijs is en zijn bloed waarlijk drank. Gemeente, voor wie mag dat nou zijn? De Heere zegt, wie zal mij geven? Die dorst heeft. Die het zegt, wie zal mij geven? Die dorst heeft en die wil. Die nemen van het water des levens op niet. Die dorst heeft. En die wil, die nemen van het water des levens op niet. Zijn er van die dorstige zielen. Die zegt, kom tot het water, o ziet u. Daar kan er geen verschuilen zijn. Achter het welbehagen Gods. Achter het grote leerstuk van de verkiezing. Die dorst heeft en die wil, die nemen van het water des levens op niet. Kom tot de water, gij die geen geld hebt. O, daar kan er geen verschuilen zijn achter onze onmacht. En er kan er geen verschuilen zijn, o waar dan ook en aan de andere kant. Wie zal mij geven? En die woorden spreken juist van die steile, diepe afhankelijkheid. David kon niet komen bij Bethlehem. Het water moest hem gebracht worden. Wie zal mij geven? Wie zal ons het goede doen zien? Wie zal mij geven uit die woorden blijkt het. Moet ontvangen worden. Door de Heere gegeven worden. Het verworven heil. O, als de Heer het niet toepast. Het kan niet genoten worden. Een mens kan zichzelf niets toe-eigenen. Gevoelt die spanning in het woord. Aan de ene kant die drang van de Heer. Niemand er verontschuldigd zal zijn aan de andere kant. Die steile diepe afhankelijkheid. Dat slechts bedelaars aan de troon der genade. Dat water zullen en kunnen ontvangen. Om daarvan te mogen drinken op Gods tijd en wijze. Als de Heer die woorden spreekt. O, hoe spreekt dat dan? Van die gewilligheid des Heeren. Om nu zo ook dat water te schenken. Aan een ziel die waarlijk dorst naar de Heer. Mag u daarvan weten, gemeente. Mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach wanneer zulke zielen zullen mogen drinken. Zulke zielen zal de Heer niet voorbij gaan. Zulke zielen zal de Heer uit die fontein van zijn heil, die overvloed, zal de Heer schenken. O, hij zal het water brengen aan de lippen. Zoals iemand die ernstig ziek is en niet zelf meer kan drinken. De lippen bevochtigd wordt. En vol tere liefde door een vrouw of door een kind of door een man. Het water ook in de mond gelegd wordt. Als het ware ook gebracht wordt. Zo brengt de Heer de dodelijk zieke ziel het water op de lippen. En doet ervan drinken. O, hij doet het op zijn tijd en wijs. Hij doet het op zijn op het gebed van de zijn. Maar hij doet het zo overvloedig. Mag u ervan weten. Van dat water gedronken te hebben. O, dat die hongerige en dorstige ziel verzadigd mocht worden. U mocht smaken en proeven dat de Heere goed is. En het waar mocht worden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. En dat u zo mocht verstaan hoe hij de liefste is die blank en rood is, die de ziel, die de banier draagt over 10.000. O, dat uw gebed dan mag zijn, Heere. Geef mij van dat water waar u daar nog niet van weet. O, dat u zo aanhoudend bij de Heer. De Heer heeft zelf gesproken als nou een vader een kind geen stenen geeft voor brood. Zal de Heere dan zijn genade, zal de Heere dan zijn geest niet geven. Aan hen die daarom bidden. Doet uw mond wijd open, zegt de Heer. En ik zal hem vervullen. En dan mag het zo wonder zijn. Wie gegeten heeft van die brood, van het brood des levens. Wie heeft gedronken van het water des levens. Zal nimmer meer hongeren. Zal nimmer meer dorsten. Wat betekent dat? Die zal uit de zaligheid niet kunnen vallen. Dat is er niet één geweest. Die van dat water een druppel heeft gedronken. Die uit de zaligheid nog gevallen is. Die nog verloren kon gaan. De Heer volëindigt zelf zijn werk. Hoe mag u daarvan weten? Wat de Heer heeft gedaan in uw leven, hij zal het voleindigen. Maar hoe kan het dan dat ook na het van genade, toch ook, dan toch weer die dorst in de ziel kan worden ervaren, waar de Heer toch zegt, die van het water zal drinken, zal niet meer dorst. Hoe kan dan toch die dorst weer komen? Want Davids vraag, wie zal mij geven? Blijf de beden van de kerk tot de laatste dag. Als de Heer Jezus in de zaligspreking zegt, zalig die hongert en dorst naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden, dan is dat die gerechtigheid niet in de eerste plaats de dorst naar vergeving. Voor het eerst, nee, dan is dat die dorst naar die gerechtigheid die de strijdende kerk kent. Die gerechtigheid die in het leven niet volkomen is. Dat er zoveel onvolmaaktheid nog is. Zo die oude mens nog is. Zo nog uw vlees is. Het lichaam der zonde waar een kind van God nog van verlost moet worden. Zo nog de ziel waar nog als het ware het vlees in doorklinkt en ook weer die afval is en dat verachteren in de genade. En zo is daar dan opnieuw die dorst naar die volkomenheid. Paulus zegt, ik jaag ernaar. Dat is nou diezelfde dorst. Dat is waar hij eens over spreekt, de honger en dorst naar de gerechtigheid. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Paulus toch een kindesheer was. Niet dat ik het alreden gegrepen heb. Niet alreden dat ik volmaakt ben. O, dat verlangen naar die volmaakte kennis van de Heer. Dat verlangen om van die overblijvende zonde en zwakheid verlost te mogen zijn. Om van het lichaam de zonde verlost te zijn. Om de Godstad in te gaan. Het was voor David niet genoeg dat hij Bethlehem zag. En dat er water gebracht werd uit Bethlehem. Nee, hij moest daar ook komen. En zo geldt het ook voor de kerk des Heren. Hoe groot mag het zijn als in Christus. Daar de weg des Vaders naar de Vader geopend is. Als in Christus mag worden verstaan. Hoe de toegang tot het Vader ontsloten is. Maar de kerk zal moeten ingaan. In de hemelse heerlijkheid. En tot die dag blijft een strijd. Aan de ene kant kunnen ze nooit meer dorsten. En aan de andere kant kan de dorstnand van genade wel eens zo zijn. Dat is alsof het nooit zo hevig was. Zo'n verlangen, zulk een heimwee. Zulk een verlangen om van zichzelf verlost te worden. De volmaakte kennis van de Heer te mogen krijgen. Ook gemeente. Omdat er vaak een verachter in de genade is. Dat de tijden van gebed na ontvangen genade kunnen inzinken. Dat er een struikel is in de zonde. Dat de zorgvuldigheden van het leven een mens kunnen opslokken. Dat de noden en de zorgen soms zo de overhand kunnen nemen. Dat het gezicht op de Heere wordt ontnomen. Maar dan, oh, dan is het ook een wonder. Dat de Heere dan ook nog steeds bij vernieuwing. Als een volk wil gedenken. Steeds bij vernieuwing. De ziel wil onderhouden. Een elim wil geven. Onder de prediking van zijn woord en bij de bediening van de sacramenten. Om de ziel te versterken en te vertroosten, opdat de weg niet te veel zou zijn. Om versterkt te mogen worden. Wie zal mij geven? Blijf de bede van de kerk tot de laatste dag toe. En dan zijn daar die vijanden. Die vijand van de boze, de vijand van de wereld. En uw eigen vlees. Die tussen u en de Heer zo menigmaal in lijken te staan. En ik kan het menigmaal zo zijn. Dat het weer moet klinken vervloekt. Vanuit Gods wet. Maar dan nochtans. In Christus rechtvaardig voor God. Zo menigmaal ook dat Gods kinderen. Eigen dwaze wegen zichzelf en anderen in gevaar brengen. Zoals David zijn knechten in gevaar bracht. Maar oh, dan mag het eens zijn. Dat Gods kinderstrijd erboven zal zijn. Zo zullen ze sterven. Wie zal mij te drinken geven? Geef mij Jezus of ik sterf. Luther sprak het einde van zijn levens, van zijn leven, wij zijn bedelaars. Dat is waar, gemeente, is Davids bede al uw, al jouw bede geworden. Waar zoeken we verzadiging? Waar zoekt het in deze vakantie? Zoeken we het in onze vakantie? U bent er misschien al achter gekomen. Ook de vakantie kan u de ware vreugde niet brengen. Het werk kan het ons niet brengen. Ons geld, al hebben we geld als water, kan het ons niet brengen. Uw auto, nog mooier, nog duurdere auto, het kan het u niet brengen. Uw huis, oh, het zal het u niet kunnen brengen. Uw hobby, jouw vrije tijdsbesteding, het zal het je niet kunnen brengen. Het kan niet verzadigen. Uw huwelijk, oh, de Heer kan u ertoe roepen en wil u ertoe roepen. Maar het kan u niet het eeuwige geluk brengen. En nog erger is het, gemeente, als het zoeken in verkeerde dingen. Erger, de jongelui, is het zoeken in de schijnbare vreugde van deze wereld. In het uitgaan, in het platte vertier met elkaar, in muziek, in drank, oh, noem maar op. Het kan alleen maar een kater geven, kan alleen maar in ons hart de onrust, de diepe onvrede vergroten. Misschien voor een poosje wat verdovend werken. Maar de leegte wordt alleen maar groter. Wie het zoekt buiten het kind van Bethlehem, zal eeuwig moeten dorsten. Zal eeuwig honger en dorst moeten ervaren. In de buitenste pijn, in de buitenste Godverlaatheid, in de eeuwige pijn. Wat erg als ons het verkeerde nog kan verzadigen, terwijl het niet verzadigen kan. Als we geen ware honger en dorst hebben naar de Heer, niet verstaan dat we zullen sterven, moeten sterven. Wie weet hoe snel al. En het oordeel zeker zal komen. O, de Heer roept ons nog toe, bekeert u toch. Waarom zou u sterven? O, wat is het dwaas om op die zaligheid u voorgesteld. Geen acht te geven. Wat is het dwaas om onszelf op de been te houden. Met onze gedachten, ook misschien onze godsdienstige gedachten. Die geen stand kunnen houden. O, dat het onze beet is als een Heere. Bekeer mij en trek mij. Dan zal ik u nalopen. Zijn er vanmorgen die dorsten. Daar is een fontein geopend. Tegen al uw zonde, tegen al uw onreinheid. De fontein heeft als kenmerk, het droogt niet op. Er is een overvloed, zoveel genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. In hem die de wet vervuld heeft. En in hem die voor zijn kerk gestorven is. En verloren zondaren en zondaressen toeroept. O, dat hij een borgend middelaar wil zijn. Geef mij te drinken. Hij zegt het. Dat hij de dorstige zal geven. Van het water des levens. Om niet hij zal ze verzadigen. Hij zal ze ook brengen. In het land der rust. Opdat het zal zijn. Hun mond zal overvloeien. Tot Gods eer door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Willen wij dan zingen, gemeente? Van Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. 42, en daarvan het derde vers. Thank you. dankzegging. Heerige God des hemels en der aarde. Aan het einde van deze dienst gekomen past het om uw naam dank te zeggen. O Heere, we mochten hier in uw huis verkeren, uw woord nog horen prediken. En dan wilde gij ons nog zo wijzen wie gij zelf zijt. Wie wij nu zijn geworden. Wie ge wilt zijn in de zoon uwer liefde. Zouden u in ons harten willen werken die waarachtige bekering. Heere, zoudt u dat ook willen schenken, bekering na ontvangen genade. Steeds opnieuw zullen ervaren. O Heere, dat we zo nodig hebben om bediend te worden. Vanuit uw heiligdom en uit die fontein des levende waters ook nog te moeten drinken. Heere, zou u willen schenken uw zegen aan dit volk en ook waar we vandaan komen. Dat we niet voortleven op die brede weg naar het verderf. Maar dat we nou nog stilgezet mogen worden. Heere, u hebt een arm met macht. O, daar kan een dominee niet, we kunnen het onszelf ook niet. Hoewel u ons wel toe roept en we ons niet mogen verschuilen, och Heere. Achter ons onmacht. Want de diepste grond van ons bestaan is. Dat het bedenken van ons vlees vijandschap is tegen u. En dat we niet willen. Och Heere, dat u God bent. Dat is in het paradijs al de zonde geweest van Adam. Gegeten van die vrucht waarvan de Heere sprak. En daar als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Wij proeven en smaken van de zonde. En het kan ons alleen maar dorst geven. Het is als zout water. O Heere, wilt u ons daaraan ontdekken. En wil zo geven. Ja Heere, dat we uw eer mogen gaan betonen. Wil zo nog geven dat we tot u getrokken mochten worden. Jongeren en ouderen. En dat zo die bede in ons hart ook mag opklimmen tot u. Geef mij, Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Heer, en dank voor uw woord. Op deze morgen zou u vanmiddag ons opnieuw willen brengen aan deze plaats. Waar opnieuw uw woord mag klinken. Geef getrouwheid in het opkomen. Geef een Heer, een heilbegeerig hart, dat mag zijn hoe branden mij genegen en om zere voor of in te treden. Wilt zondigen vergeven het goede zegen en we vragen het van u uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Psalm 72 vers 6, ja elder vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 72 vers 6.
Thank you.
Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u, de Heren, door zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig, de Heren verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.